Chant of the Wanderer, de... Oh, ze zijn nog niet klaar.
Laat die mevrouwen toch even... Oh, sorry.
Mevrouw? Sst.
Het zijn kindjes, denk ik.
Het klinkt als eco. Ja.
Nickel Creek, The Chant of the Wanderer. Het lied van de wandelaar, van de flaneur zou je kunnen zeggen. Want we gaan het over een stad hebben. En in een stad wandel je niet, daar flaneer je. We gaan het over Berlijn hebben. Pieter Moor, goedemiddag.
Middag.
Overgevlogen uit Berlijn, want daar woon je al een hele tijd. Hè?
6 jaar.
En je hebt nu een boek geschreven, dat heet dat dan Berlijn. Over de geschiedenis van die stad waar jij dus woont, Berlijner met de Berlijners. Je woont er nu 6 jaar, maar het is misschien van belang om te zeggen dat je er ook in de jaren 70 even hebt gewoond. Dat is toch zo? Ja.
73 tot 75. Dus ik ben 6 jaar geleden in het tweede leven begonnen. Ik zie het echt zo.
Ja.
Ik ben naar Berlijn teruggegaan omdat ik... Ja, de leeftijd bereikt had en de mogelijkheden, de faciliteiten dat ik het kon. Maar ook omdat ik altijd heb gedacht... Ja, ik heb in die jaren dat ik daar de eerste keer was, 73, 74, niet genoeg gezien. Ik was een beetje blind eigenlijk, met de leeftijd te maken.
Ik zou denken dat je zou redeneren van... Het Berlijn van de jaren 70 is in niets meer te vergelijken met het Berlijn van de 21ste eeuw. De muur die weg is en dat soort van...
Dat is ook zo.
Ja, ja.
Ik had toen ook belangstelling voor die dingen. Wel, je was gedwongen om daar in zekere zin positie te kiezen, ook politiek, want het waren zeer woelige jaren. Mm-hmm. De sequellen van 68 en dan ook de hele RAF, Baader-Meinhof kwestie. Het dogmatiseren van de studentenbeweging. Ja. Die oorspronkelijk vrij spontaan was, maar dan een wending nam die mij niet zo goed beviel. Ik was daar toen. Het was allemaal, ik gaf les aan de universiteit. Zo was dat. Ik was 23 jaar. De meeste studenten waren ouder dan ik. Die waren 26 of 27 of 28. Ja. Die gingen naar Berlijn omdat ze dan geen legerdienst moesten doen. Uit heel West-Duitsland kwamen studenten naar Berlijn. West-Berlijn,
Duitsers die verhuizen naar West-Berlijn.
Naar West-Berlijn, studenten vooral, omdat ze dan ontsnapten aan de legerdienst.
Ah,
dus al wat niet deugde, kun je zeggen, zat daar.
Alles wat lui en links was. Ja,
ja, ja. Dus dogmatisering, bijna sectarische strekkingen.
Want voor de mensen die het gemist zouden hebben, die er niet bij waren in de jaren 70 in Berlijn, Baader-Meinhof, dat is links terrorisme met aanslagen.
Ik denk er niet aan, maar het is inderdaad al een hele tijd geleden. De jonge mensen weten dat niet meer. Dat was pure terreur eigenlijk, met ontvoeringen, met mensen die werden, rechters die werden doodgeschoten. Het was een hele woelige tijd. Maar er was ook iets anders. Ik had de indruk dat ik veel te weinig gezien had. Ik was een beetje blind in die zin dat ik bepaalde wandelingen deed. Ik ging elke avond naar de kroeg. Mm-hmm. Vanuit de Hohenstaufenstraat, dat is Schöneberg. En ik moest daar... passeren langs verschillende plekken, heb ik dan later ontdekt, die zeer erg historisch de moeite waard waren, maar die ik toen als dusdanig niet heb herkend.
Nee.
Ik moet daar elke dag gepasseerd zijn als een bunker, een enorm ding, en ik heb die nooit gezien. En achteraf dacht ik, maar wat is er toen met mij gebeurd? Keek ik naar andere dingen? Was ik misschien ook met andere dingen bezig? Wellicht wel. Als jonge mens ben je ook met 23 jaar. Je zit dan achter de vrouwen aan en zo. Dat was toen ook zo. Ja. Dus, maar, en ik ging daarna 2 jaar ging ik terug naar België.
Ja.
En toen ging ik regelmatig 2 of 3 keer terug naar Berlijn. En toen met de opzet van, ik heb zoveel gemist, ik wil daar ooit eens teruggaan voor een langere tijd, om de dingen te ontdekken en te doorgronden vooral, die ik toen heb gemist.
Ja, ik zat een paar dagen geleden na te denken over het gesprek dat ik met jou zou voeren over een boek, een historisch boek over Berlijn. Je kan je historische boeken over New York, over Londen, over Parijs inbeelden, die een beetje nostalgisch zijn, die je leest en waarvan je denkt van, goh, was ik er maar bij? Toen en toen en toen en toen. Je gaat er dan altijd vanuit dat je aan de goede kant van de geschiedenis stond en je niet onder de guillotine terecht kwam. Maar over Berlijn kan je je dat boek niet voorstellen. Er is geen plek in Berlijn waar je niet meteen moet denken aan de Tweede Wereldoorlog, Hitler, het nazisme, het communisme.
Ja, het is, ik noem het een modern Pompeji. Dus je stuit er voortdurend op lagen. Je moet rekenen. Kijk, iemand die in 1910 geboren is en die in 1990 sterft, die is 80 jaar geworden. Maar zo iemand heeft 5 regimes meegemaakt. Die heeft dan het keizerrijk meegemaakt, de Weimar-republiek, het zogenaamde Derde Rijk. Dan als hij in de DDR geboren is en eventueel naar het Westen is gevlucht, heeft hij de DDR meegemaakt en de Bondsrepubliek. En dan heeft hij 89 jaar voor hij stierf, heeft hij nog het Verenigde Duitsland. Enfin, 1990, ja. Verenigd Duitsland, heeft hij nog net het Verenigde Duitsland meegemaakt. Dus iemand die 80 jaar wordt, kon toen 5 verschillende regimes meemaken. Dat is. En ik bedoel, die gelaagdheid, die kan je nog altijd ontdekken. En in dat opzicht zijn niet alleen de gebouwen interessant wat er nog staat, maar ook wat er ontbreekt. Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan het Sportpaleis. Het Sportpaleis waar op 18 februari 1943 Goebbels, Joseph Goebbels, propagandaminister, vroeg aan de verzamelde partijmilitanten: valt hier in totaal een krieg? En de hele zaal brult: ja, de oorlog was eigenlijk al verloren.
In welk jaar zit er?
1943, 18 februari 1943. En dat Sportpaleis, dat is gebombardeerd door de Amerikanen op het einde van de oorlog. Maar dat heeft er gestaan tot 1973. Ik heb het net gemist. Het is net afgebroken op het moment dat ik er aankwam.
Stond het ten westen of ten oosten van de muur?
Het stond ten westen. West-Berlijn.
Dat ga ik heel dit gesprek lang moeten vragen.
Precies, natuurlijk. Het is het begin van de Potsdamerstraße is dat. Het interessante is dat daar nu een enorm sociaal complex staat. Het heet het Palaceum, omdat het in de Palasstraße staat. En dat is toen het gebouwd was in 1973, heel problematisch. Criminaliteit, drugs enzovoort, dat is allemaal heel veel verbeterd. Maar ook met heel veel vreemdelingen, Turkse gastarbeiders die daar gecaseerd zijn. En dat heeft een enorm raar gevoel van, kijk, daar heeft Goebbels die redenvoering gehouden. Die plek is, of dat gebouw is helemaal weg. Ja. En dat is nu veroverd door een sociaal complex waar Turkse vlaggen uithangen. Dat is het thema wat we al behandeld hebben. En zo kun je voortdurend door de stad wandelen. Laten we zeggen met de mental maps. Ja. Je hebt verschillende kaarten en verschillende tijdperken in je hoofd. En je wordt op de duur ook een beetje gedwongen om verschillende personages te zijn. Ja. En dat vind ik heerlijk. Het is soms saai met jezelf, het ik. Het boek vermijd ik ook zoveel mogelijk het ik. Het komt er soms eens in voor als Hitchcock in zijn films voorkomt. Heel bescheiden. En dat vind ik dan ook een interessante manier om de dingen te exploreren.
Dries de Sage wil iets opmerken of vragen.
Klopt het dat ze ook het parlement van de DDR, dus het communistische Oost-Duitsland, hebben afgebroken en vervangen door een Pruisisch kasteel?
Het Palast der Republiek is inderdaad, dat vind ik heel jammer, dat is inderdaad de plaats waar het parlement samenkwam, maar ook een plek waar het volk, het Oost-Duitse volk, het Oost-Berlijnse volk, zich thuis voelde. Een van de weinige officiële plekken waar de Oost-Duitsers zich echt goed thuis voelden. En dat Palast der Republiek, dat af was ook in 73, 74, is dat klaargemaakt, of is dat voltooid, stond op de plek waar het kasteel van de Hohenzollern stond. En dat kasteel is door Walter Ulbricht, communistische bonze, leider in de DDR, in begin jaren 50 opgeblazen.
Ja.
Het was een ruïne, het kon gered worden, maar het is niet meer opgeblazen. Dan, na 90 discussie van wat gaan we met dat Palast der Republiek doen, en helaas heeft men beslist om het af te breken. En nu zet men daarop, of het is bijna voltooid, een kopie van dat Hohenzollern-slot, wat in de tijd door Ulbricht is opgeblazen.
En wat ik vind eigenlijk absoluut... Ja, het is absoluut kitsch eigenlijk.
Het is kitsch. En men weet ook niet goed wat men moet doen.
Maar waarom zeg je dat het Oost-Duitse volk, of de Oost-Berlijners, ik weet niet of ik daar onderscheid moet tussen maken, zich thuis voelde in dat palast? Want wat ik uit jouw boek leer, is dat de Oost-Duitse realiteit was dat het politbureau, dus de leiders van de staat, compleet afgescheiden leefde van het volk.
Ja, en Maar dat was dan het gebouw van het Centraal Comité. Hè?
Ja.
En van, dat was de leiders die verzameld op een andere plaats. Dus het was niet in het parlement, maar het Centraal Comité kwam samen op een, de Werderse Markt was dat, op een andere plek. En die waren inderdaad totaal van het volk geïsoleerd. Terwijl het Palais de la Republiek, kijk, voor alles in de DDR, zat er, op elk openbaar gebouw zat daar ergens een concierge, een waakhond, en moest je bewijzen wie je was. Mm-hmm. Op het even waar je binnen ging, een universiteit of een officieel gebouw, of om het even wat, een bibliotheek, telkens moest je legitimeren. En dat Palais de la Republiek was een van de weinige plekken waar dat niet hoefde. Waar iedereen, en je kon er ook spelletjes spelen, je kon er kegelen enzovoort. Er werden heel veel trouwfeesten gehouden. Dus het was echt een paleis van het volk. En dat is natuurlijk ook, dat hebben heel veel Oost-Duitsers en Oost-Berlijnders dan de West-Duitsers kwalijk genomen. Of het stadsbestuur van Berlijn kwalijk genomen. Dat iets wat ze aanvoelden, wat echt van hen was, dat ze dat hebben afgebroken. Ja, ja, ja. Dat was als het ware een aanslag op hun identiteit ook.
Ja, het was een heel groot gebouw, heel modern gebouw ook. Heel veel glas, heel veel licht.
Licht, ja. En het was zo van die koperen toestanden. Het blikkerde enorm als je ervoor stond.
Het zou ongeveer nu terug in de mode geweest zijn.
Het zou kunnen dat het nu in de... Het was wel een beetje saai ook, hoor. Maar het had wel iets, ja.
Je begint je boek, de beschrijving van je boek. Ik dacht dat het een geschiedenis van in de ver in de middeleeuwen zou zijn. Maar nee, het begint bij de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet goed welk hoofdstuk ik er zou willen uitpikken. We kunnen niet heel dat boek behandelen, maar de bouw van de muur vind ik wel fascinerend. Ook omdat dat mijn blik op die periode heeft veranderd. Ik heb het niet meegemaakt. Ik ben geboren. Ik denk dat de meeste, dat iedereen hier rond de tafel, behalve uzelf, Piet, geboren is.
Wanneer is die gebouwd?
61.
13 augustus 61.
Ja. Dus ik weet alleen maar van de verhalen. Wat voor mij nieuw is en wat ik lees in jouw boek, is dat president Kennedy, president van de Verenigde Staten, opgelucht en blij was dat die muur werd gebouwd. En zelfs dat hij een duwtje heeft gegeven om die muur te bouwen. Dat is niet voor mij.
Dat is een heel boeiende zaak, omdat fascinerend eraan is hoe je geschiedenis kunt ervaren, heel verschillend, op verschillende plekken. De muur werd natuurlijk hoofdzakelijk gebouwd omdat de Oost-Duitsers en de Oost-Berlijners naar West-Berlijn konden. Je moet eigenlijk nog anders beginnen. Het IJzeren Gordijn loopt vlak door Duitsland. Dus de Oost-Duitsers kunnen niet meer weg van oost naar west.
Berlijn, wanneer is dat gezakt?
Dat is al zo 1952.
Ja. Dus een soort van prikkeldraadverspilling.
Een soort van prikkeldraadverspilling, dus dat kunnen we niet meer door. Maar Berlijn heeft vier sectoren. De Britten zitten daar, de Fransen, de Amerikanen en de Russen. En de Russische sector die in het oosten ligt, ja, daar kun je eigenlijk nog via met de S-baan, met het stadstreintje, kun je van oost naar west. Heel veel Oost-Berlijners werken in West-Berlijn en omgekeerd. Maar heel veel mensen zien de toekomst niet zitten waar de Sovjets zitten en vluchten via Oost-Berlijn. Met de S-baan, met het treintje, het stadstreintje, naar West-Berlijn. Nemen daar het vliegtuig naar West-Duitsland. Ja. Want ze kunnen niet sporen met de trein of zo, want ze kunnen dan natuurlijk wel aangehouden worden. Laten we zeggen, op 10 jaar tijd vlucht 20% van de Oost-Duitse bevolking naar het westen.
Echt wel een probleem.
En Kennedy denkt van, dat kan Khrushchev toch niet toelaten. Dat gaat toch de heel Europa destabiliseren als Oost-Duitsland leegloopt. Want dan gaan misschien de Polen ook komen en dan komen de anderen. En de stabiliteit van en de vrede dus van Europa wordt in het gedrang.
Wacht. Zit daar een soort van redenering achter, zoals we die nu kennen met de vluchtelingen van het Westen kan dat niet opvangen, die toekomst?
Nee. Iets anders, de economie van de DDR die gaat kapot. Want wie vlucht? Het zijn de intellectuelen.
Het is de leegloop die een probleem is. Het is niet het opvangen van de leegloop.
Het is echt de leegloop. Ik zeg niet dat alle Oost-Duitsers toen in het Westen welkom waren, maar de meeste toch wel. En het is echt leegloop van de intellectuelen. Er zijn geen tandartsen meer, er zijn geen dokters meer. Het universiteit personeel loopt weg.
Kennedy dat schelen?
Je zou bijna denken dat hij hoopt dat dat implodeert.
Ja, nee, dat is, hij vreest dat door de implosie van de DDR er irrationele dingen kunnen gebeuren in het oosten.
Ja.
Dat er een collapse komt en hij denkt in de plaats van Khrushchev. Hij stelt zich in de plaats van Khrushchev en hij denkt, Khrushchev kan dat niet toelaten.
Als ik Khrushchev zou zijn,
zou ik aan de derde wereldoorlog denken. Dan zou ik daar perk en paal aan stellen.
Het is alsof vandaag de grenzen van Noord-Korea zouden opengaan. Stel dat het regime daar instort. Geen idee wat er dan gebeurt.
Je weet dus ook niet wat er dan zou gebeuren. Maar het is toch nog... Enfin, ik zal het zo proberen te verduidelijken. Je hebt de tijd en je hebt de ruimte. Dat speelde in mijn boek, denk ik, een grote rol. En wat in Berlijn dan met de bouw van de muur... Want Ulbricht wil absoluut die muur bouwen om die vloed van vluchtelingen, van republiekvluchtelingen, heet dat, tegen te houden.
Ulbricht is de partijleider of de president van Oost-Duitsland?
De leider van het Centraal Comité, dus de staatsraadsvoorzitter. Voorzitter. En dus door de bouw van die muur stopt dat. En iedereen is opgelucht in Amerika, in de Sovjet-Unie ook. En wat daar opluchting is van die status quo of die stabiliteit hebben wij momentaan bereikt. Dat is voor de Berlijners natuurlijk een groot drama. Ja. Want daar worden families uit elkaar gerukt.
Ja. Het is een tragedie voor de Berlijners.
Het is een enorme tragedie.
Het is ook wel het begin van de ontspanningspolitiek.
Het is tegelijkertijd het begin van de ontspanning. Dus wat meestal gezien wordt als het hoogtepunt van de Koude Oorlog, de bouw van de muur, is het ook wel. Ja. Maar is tegelijkertijd het begin van, laten we zeggen, een césuur die de mogelijkheid geeft aan alle partijen om met elkaar te onderhandelen.
Omdat er een soort van spanning is weggevallen.
En ook in de DDR denkt er dan niemand meer, of bijna niemand meer aan, om naar het Westen te gaan. Mm-hmm. De mensen installeren zich in een positie waarvan ze denken dat ze vrij definitief is, omdat ze niet meer weg kunnen. Ja. En dat is het begin, kun je zeggen, van het herstel van de economie van de DDR. Ja. Maar tegelijkertijd een stuk van haar doodvonnis, want er moet in die muur en in die grensbeveiliging zoveel geïnvesteerd worden, in Berlijn dan nog wel, in Berlijn, dat dit een enorme hypotheek is voor het regime. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat dat nodig zou geweest zijn, het zogenaamde socialisme daar een grotere kans zou gehad hebben. Ja.
En je beschrijft ook hoe het bouwen van die muur, op het eerste zicht, als je oppervlakkig kijkt, lijkt dat een enorme prestatie van die Oost-Duitsers en van die Oost-Berlijners, maar dat is eigenlijk een nederlaag. Dat is toegeven van, we kunnen niet anders.
Natuurlijk, want het is zogezegd de Mauer gegen den Faschismus, Walschutz, maar het is... In feite is het een toegeven van, kijk, de mensen willen van bij ons weg.
Ja, het is het toegeven van het failliet.
En de installaties staan natuurlijk, als je kijkt naar de muur, die staan niet tegen het Westen gericht, maar je ziet heel duidelijk dat alle installaties tegen de eigen bevolking gericht zijn. Ja. Dus het is, en dat is natuurlijk de hypocrisie die dan rond de hele propaganda van de muur wordt gevoerd.
Ja, hypocrisie aan twee kanten, hè, want dus de Amerikanen gedogen, of het Westen gedoogt die muur. Er staat één anekdote in het boek die in dat verband sprekend is. Dat is het verhaal van Peter Vechter. Een bouwvakker die, ik weet niet precies in welk jaar, probeert een Oost-Berlijner.
Heel in het begin is dat,
die probeert te vluchten. En wat gebeurt er?
Ja, die wordt aangeschoten en die bleef daar een uur liggen eigenlijk. En niemand bekommert zich om hem. En de man bloedt dood en wordt dan weggedragen. En niemand kan tussen beiden komen.
Terwijl de Amerikanen daarop staan
De Amerikanen staan op te kijken. Maar goed, het is grensgebied. Ze mogen er niet over. Ze krijgen instructies van, kijk, blijf eraf. Je weet niet wat er gaat gebeuren als je zo'n grensoverschrijding doet op een anders militair terrein. Ja. Want je mag niet vergeten.
Dus je beschrijft het zo dat
de grens tussen de Warschau-pact en de NATO, hè, wat daar loopt. Dus elk conflict kan daar ontaarden of exploderen tot iets wat je niet kunt inschatten.
Ja. Dus die Amerikaanse soldaten staan te kijken hoe een vluchteling stervende is aan de voet van de muur. Ja. Ze bellen naar hun overste en
laten liggen, niks doen. Wij kunnen daar niet tussen beiden komen.
De muur is voor altijd, zegt hij eigenlijk. op een of andere manier.
Ja, dat hebben heel veel gedacht. Hè. Ook de politici, ook de West-Duitse politici die met hun neus op zaten, hebben gedacht dat is voor heel lange tijd, tot in 1989. Vooral onder de sociaaldemocratie was men overtuigd van het feit van ja, die muur die blijft nog jaren zeker. Ja. Wij zullen het niet meer meemaken, dat was de trend. Wij zullen het niet meer meemaken dat ze valt.
Zijn er eigenlijk ooit mensen van het Westen naar het Oosten gevlucht?
Dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Dat waren dan meestal zonden, waren mensen een beetje in dronken toestanden of mensen met liefdesverdriet of zo.
Ah, ja, ja.
Of mensen die dus een proeven van heldendaad wilden.
Zo net geen zelfmoord. Zo.
Ja, er was ook iemand, John Runnings, die geloof ik, een Amerikaan. En die kwam regelmatig aangerukt met... Ja, daar waren ze doodsbang van, de Oost-Duitsers. Van die man kwam dan aangerukt met een hamer en verschillende soorten materiaal om de muur te bewerken.
Vanuit het Westen?
Vanuit het Westen. En omdat het Westen de West-Duitsers en de West-Berlijn muur niet herkenden als grens eigenlijk, ja, had hij er vrij spel en dan klom hij erop en dan begon hij op de muur te beuken. En dan werd hij wel gevat natuurlijk door de Oost-Berlijners en dan werd hij een maand vastgezet of zo. Maar ze wisten echt niet wat ze moesten mee doen en dan werd hij teruggestuurd. En dan kwam hij, op een bepaald ogenblik is hij echt gekomen met een stormram. Maar dat hebben ze dan wel verhinderd om zulke dingen. Dat zijn dan de kleine anekdoten rond de muur.
Werd hij niet met open armen ontvangen in Oost-Duitsland? Mocht hij niet gewoon overlopen?
Hij liep niet over, hè?
Dus nee, in dit geval niet, hè?
Ja.
Maar is dat het enige geval
nee,
dat iemand
maar,
dat
geprobeerd de mensen die dan uit emotionele redenen, liefdesverdriet ofzovoort, ja, toen die er eenmaal waren of dronken en die werden nuchter, ja, dan zagen die ook wel in. Het enige wat ze wilden was wel terugkeren, eigenlijk. En niemand wilde daar...
Maar er is wel in 1988 in de Lemay-draaiekken is er wel iets gebeurd wat in de richting gaat van wat Sven.
Dat is iets heel bijzonders. Dat was een. Het is heel ingewikkeld om het uit te leggen. Je had ook in West-Berlijn stukken grondgebied die tot Oost-Berlijn behoren. En dat kwam omdat die een onregelmatige vorm hadden en die werden dan afgesneden.
De eilandjes of schiereilandjes?
Laten we zeggen, een paar vierkante meter. De ene was wat groter dan de andere. Ik heb het voorbeeld van de leuk in de Sint-Thomaskerk. Dat is een kerk waar de muur vlak langs liep. En ik was daar onlangs en ik stond in de kerk. En in die kerk hingen een paar foto's van de muur die er vlak langs. En er komen drie Turken binnen en die spreken dan Turks en Duits door elkaar. En een van die Turken wijst naar een foto aan de voet van de muur in een groententuintje. Aan de voet van de muur in een groententuintje waar een klein jongetje in zit. En die zegt tegen die twee andere Turkse vrienden waarschijnlijk, dat jongetje, dat ben ik. En ik zeg, is dat waar? Klopt dat?
Aan de oostkant van de muur?
Nee, de westkant.
Aan de westkant.
Aan zo'n stukje muur dat tot Oost-Berlijn behoort, maar dat in het westen ligt. En ik zeg, klopt dat? Ben jij dat? Ja, zegt hij. En kijk, daar, die foto, daar is mijn vader aan het werk. En mijn vader leeft nog en die is 90 jaar. En wat was er gebeurd? Op een van die lapjes grond die dus door de muur werd afgesneden, Oost-Berlijns terrein, maar liggende in West-Berlijn, had die oude man, die Turk, een groententuintje aangelegd. Ja. En de Oost-Berlijners waren eerst verbaasd en dachten, maar dat kan niet, wat doet hij hier? En dan hebben ze hem toch met rust gelaten, hebben ze dat propagandistisch geëxploiteerd om te zeggen, kijk, een arme Turk exploiteert daar een groententuintje.
Een stukje Oost-Duitsland en West-Duitsland.
En wij laten dat toe, dus die arme Turk, dankzij ons, kan die ook nog een beetje floreren.
En de West-Berlijnse, de West-Duitse wetten en reglementeringen gelden niet?
Die golden daar niet, omdat dat Oost-Berlijns gebied was. En om voor te gaan op die Lené-driehoek, daar zaten dan een paar linkse jongens, vroege groene jongens.
Die Lemay-driehoek was veel groter, hè? Dat was een paar huizenblokken.
Veel groter, ja.
Oost-Duits
en die protesteren tegen de aanleg van een autosnelweg die daar moest komen eigenlijk. En die pleiten ook voor het behoud van het groengebied, dat beetje groengebied daar enzovoort. En dan kwam er plots een gebiedsruil, waardoor dat Oost-Berlijns gebied op West-Duits terrein toch West-Berlijns werd. En toen kon de politie daar wel ingrijpen. Hè? Maar dat terrein was bezet door die...
Hippies.
Ja, door die hippies. en die zijn dan op het moment dat dit stuk terrein West-Berlijns werd, en de politie kon ingrijpen, zijn die over de muur gevlucht met de ladders. En die zijn er met open armen ontvangen door de Oost-Duitsers, hebben daar een ontbijt gekregen enzovoort. En zijn dan op een heel vriendelijke manier terug op de S-baan gezet. Man per man, niet in groep, man per man, zodanig dat ze ook niet als zodanig zouden erkend worden door de West-Berlijnse politie en gearresteerd worden, man per man, teruggekeerd naar West-Berlijn. Dat is een beetje het opzet van het boek. Het is niet volledig, maar er bestaat heel veel literatuur over Berlijn. Maar het is een beetje een kaleidoscopisch boek. Het bestaat uit heel veel stemmen. Ik heb heel veel aan Montaigne te danken trouwens. Zijn manier van werken heeft mij enorm geïnspireerd, omdat dit ook een koor van stemmen is dat aan bod komt. En dat is bij Montaigne ook zo. En Montaigne bouwt af en toe eens een citaat in dat hij zegt, of niet verraadt van wie het is. En dat durf ik ook wel eens doen, daar zoiets tussen plaatsen van, dat vind ik mooi. En
dat een soort plagiaat,
eerbetoon aan de schrijver ervan. Ja, ja. En op die manier heb ik dus geen volledig beeld van de stad willen schetsen, maar een kaleidoscopisch beeld. Het is een beetje optisch bedrog, denk ik. Dat je toch de indruk krijgt van tenminste van, ik heb die periode van, laten we zeggen, 1920 tot 1990 toch vrij volledig meegemaakt.
Ja, onze tijd is eigenlijk op, maar het boek heet Berlijn, leven in een gespleten stad. De muur is weg sinds 1989, maar het is nog altijd een gespleten stad. Die titel is nog altijd...
Dat gevoel heb ik persoonlijk wel. Dat zal niet meer het geval zijn voor de mensen die het niet hebben meegemaakt. Hoewel... in bepaalde opzichten, neem nu architectuur, gewoon het uitzicht van de stad, voel je, vind ik, ook als buitenstaander of als iemand die het niet meegemaakt heeft, toch nog altijd het grote verschil tussen het Westen als een Westerse stad en het Oosten, die toch al heel veel op Moskou lijkt.
Ja. Oké. Okay. Zoals Geert van Istendaal een paar dagen geleden op Radio 1 zei in Nieuwe Feiten, als je naar Berlijn gaat, lees dan dat boek van Piet de Moor, Berlijn, leven in een gespleten stad. En als je niet naar Berlijn gaat, lees het dan zeker. Piet de Moor, bedankt.
Dank je.
Interne Keuken. Radio 1.